de dienstrofrand in uw liefde van harte aanbevolen. En we zingen naar Psalm 84, het tweede en ook het derde vers. 84, vers 2. Zelfs vindt de muzzenhuis, o Heer. De zwaluw legt haar jongskens neer in het kunstig nest bij uw altaren. En vers 3, welzaligheid die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. 84, 2 en 3.
Thank you.
Galaten 2, vers 17 tot en met 19. Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet. Want als ik dat wat ik afgebroken heb weer opbouw, dan bewijs ik daarmee dat ik zelf een overtreder ben. Want ik ben door de wet, voor de wet gestorven, opdat ik voor God zou leven. De Heer onderwijst ons nog verder in zaken de rechtvaardiging. Twee gedachten. De eerste is het gevaar om terug te keren naar het oude denken uit de wet. En ten tweede de noodzaak om te leren denken vanuit onze nieuwe positie in Christus. De Heer onderwijst ons verder in zaken de rechtvaardiging. Twee gedachten. Allereerst het gevaar om terug te keren naar het oude denken vanuit de wet. En ten tweede de noodzaak om te leren denken vanuit onze nieuwe positie in Christus. Dus het gevaar van terugkeren naar het oude denken uit de wet. Gemeente jongens en meisjes, de vorige keer heb ik vooral voor jullie even dat voorbeeld gebruikt om helder te krijgen die vergeving van de zonde. Weet je nog, door rood rijden, die man op zijn scooter die voorbij komt, over de kop vliegt, zijn jukbeenderen breekt, zijn pols en noem maar op, een rib. En jij moet voor de kinderrechter komen. Wat is rechtvaardiging? Je weet zeker, ik word veroordeeld. Of ik veroordeeld word, is geen vraag. Alleen welke straf krijg ik? En dat de rechter zou zeggen, ik vind geen schuld. En je vrij spreekt. Nou, in het voorbeeld kan dat niet. Want de rechter moet de wet hanteren. Maar dat is nou het wonder van genade. God als rechter moet over ons oordelen. En hij weet alles over ons. Hij weet wat ik gedacht heb. Hij weet wat ik gedaan heb. Misschien met de gordijnen dicht. Niets is voor hem verborgen. Zo gij in het recht zou treden en gadeslaan. En dan het wonder dat God vrijspreekt. En als die vrijspraak van de hoogste rechter is, er is geen hogere rechter, bent u voor eeuwig van de straf ontheven. Er is niemand die ooit nog meer de zaak aanhangig kan maken. Dat is de rechtvaardiging. De vergeving van de zonde. En vandaar als door het geloof het oog op Christus is, dat u in uw hart die vrijheid ervaart en die blijdschap ervaart. Alles vindt en ziet in Jezus Christus. Maar waardoor worden we bedreigd? Door het gevaar weer terug te keren naar die oude positie. Dat denken van beneden naar boven waar een slaaf mee bezig is. Doe ik het al goed genoeg? Ben ik verder? En dan weer terugduikelen en dan weer wat opkrabbelen. Dat kan ook met de viering van het avondmaal. dat je de voorbereiding ziet. Als nou moet ik er heel serieus van de week mee bezig zijn. Anders kan ik niet. Arme moeder die zo druk is in het gezin. En er gebeuren net een paar dingen van de week. Of dat je denkt naar het avondmaal, dat je voorbereiding is. Terugkijk naar de vorige keer. Heb ik het er in die tussenliggende maanden goed genoeg van afgebracht? Nee, oh, dan kan ik eigenlijk niet. Of het is toch moeilijk? Die dreiging blijft altijd heel reëel. En dan is er ook nog de Satan. Jij denkt toch niet dat jij een kind van God bent. En dan zijn er ook nog de godsdienstige mensen. En er is mogelijk dat de een nog nooit tegen zijn vader en moeder heeft durven zeggen: ik ga aan het heilige avondmaal, daar ben ik gebracht. En dat bij een ander dat ze thuis wel weten, maar dat ze er maar niet meer over praten, want jij bedriegt jezelf. Want zo makkelijk zal het niet gaan. Dan zou je wel anders leven. Nou, daar hebt u precies de situatie van Petrus. En Paulus zegt tegen hem: Petrus, die dus voor de bijl is gegaan voor die Judaïsten. Dat hij eerst in die vrijheid, door het onderwijs wat Christus zelf hem geleerd heeft, dat laken met reine en onreine dieren, dat God zegt dat hij het geheiligd heeft. En die in die vrijheid gegeten heeft met de gelovigen uit de heidenen in Antiochië. En toen kwamen die godsdienstige mensen van Jacobus en die keken verontwaardigd. Petrus, je leeft als een zondaar. En Petrus wilde ook hen niet teleurstellen. Hij was niet anders gaan denken, maar hij viel voor die veroordelende blikken. En hij stond op van de tafel van de heidenen en ging alleen aan de tafel met Joden zitten, waar ook volgens de reinheidswetten gekookt en bereid was. Petrus, jij en ik, als wij die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden. Dat is toch, Petrus? Dat hebben we toch allebei geleerd, dat werken van de wet ons niet zullen zalig maken. Je hebt uit moeten roepen: ga uit van mij, ik ben een zondig mens. Met je verlogen, wat heb je het ontdekt? Dat het alleen maar de genade van Christus is om in genade te worden aangenomen. Wij verlangen in Christus gerechtvaardigd te worden. En wat gebeurt er nu? De Joden van Jacobus zeggen: nee, jij bent een zondaar. Weet u nog, dat was de aanduiding voor de heidenen. Jij zit met de heidenen aan tafel. Jij bent een heiden. En zo wordt Christus zelf een zondaar bevonden. Want Christus heeft het hem geleerd. En misschien staat ook nog wel waarom Petrus is zich teruggetrokken heeft. Hij wil niet dat Christus gelasterd wordt. Dan heb je nog een goed motief ook. Want voor de Joden is de conclusie: als Jezus dat geleerd heeft, dan leidt de leer van Jezus tot een leven als heidenen. En blijk je ook zondaar te zijn. Ja, inderdaad, Christus heeft dat geleerd. Het volle onderwijs heeft hij in Joppe gekregen, omdat daarna het nodig was in het huis van Cornelius. Maar de basis heeft de Heer Jezus al in zijn onderwijs gegeven. Hij zegt wat de mond ingaat: het voedsel kan je niet onrein maken. Want het voedsel gaat door je maag en dan door je darmen. Het raakt je hart niet aan. Het kan je hart niet verontreinigen. En dat is helemaal ontvouwd met dat laken. Door het offer dat Christus gebracht heeft, mag het onderscheid tussen Jood en Heiden wegvallen. Nou zeggen zij, Christus is een zondaar. Als Christus jullie dat geleerd heeft. Petrus, neem je die conclusie over. Staat Christus nu in dienst van de zonde en van de afbraak van het Joodse geloof? Volstrekt niet. Het is net andersom. Nu Petrus terugkeert, zichzelf weer onder de wet plaatst, nu komt als het ware Christus in problemen. Dat legt Paulus uit in vers 18. Want als ik dat wat ik afgebroken heb, weer opbouw, dan bewijs ik daarmee dat ik zelf een overtreder ben. Paulus gaat de redenering van de judaïsten omkeren en zo komt het als een boemerang naar Petrus terug. We zouden het begin van vers 18 het beste kunnen invoegen. Is Christus dan een dienaar van de zonde? In geen enkel opzicht. De zaak is juist tegenovergesteld. Joden, christenen zijn niet zondig. Als zij door het geloof in Jezus Christus en om in hem alleen gerechtvaardigd te worden, het gezag van de wet verlaten. Ze zijn eerder, Petrus, je bent een overtreder om dat wat je zelf hebt afgebroken door het onderwijs van Jezus Christus. Die muur tussen Jood en Heiden. Die het onderhouden van die wetten die het verschil tussen Jood en Heiden markeren, dat heb je afgebroken. Je hebt in het huis van Cornelius niet gezegd tegen die heidenen, die rouwbouwsoldaten, jullie moeten eerst besneden worden. Integendeel, toen jij zag dat de Heilige Geest op hen was, zou ik dan weigeren hen te dopen? Zou ik dan het water weigeren, terwijl de geest al op hen is? Petrus, als je weer opbouwt wat je afgebroken hebt, dan word je een zondaar bevonden. En dat vele opzichten. Punt 1. Veroordeel je eigen leven. Je zegt er nu mee, je hebt gegeten in de vrijheid en de blijdschap van het geloven met die heidenen, maar je zegt er nu zelf mee, dat was niet goed van me, dat was zondig. Dus Petrus, dat leven, dat in de blijdschap van Christus, betitel je nu als zondig. Wat veel erger is, weet je waar je tegen zondigt? Je zondigt tegen Gods welbehagen. En je doet iets door terug te keren. Je bent nu een kind van God dat leven mag van de liefde van God. En dat niet krampachtig hoeft te leven. Wat erg als een vader of moeder zodanig is dat een kind, ik weet niet of ik het goed doe, krampachtig thuis moet leven. Als het goed is, is een kind thuis juist onbevangen. Krijgt het onderwijs wat het niet goed doet. Maar het hoeft niet te leven zoals wanneer je een strenge baas hebt en je doet iets niet goed en je krijgt de zenuwen. Petrus, uit die positie van een kind, keer jij terug onder de wet, keer jij terug tot de positie als een slaaf. Ja, dan ben je weer een zondaar. Dan moet je het met de wet verdienen. En wie durft te zeggen dat zijn leven, dus ook vanaf de vorige avondmaalsviering tot deze voorbereiding, wie, als je zo moet gaan rekenen, wie durft te zeggen, ik heb volmaakt geleefd? Wie heeft geen doodsheid gehad? Wie is er niet een keer driftig geweest, al is maar in zijn gedachten? Ja, dan, als je jezelf in die positie plaatst, blijk je een zondaar te zijn. Maar wat veel erger is, Petrus. We zijn zondaar dan. Als we dat doen, zijn we zondaar. Want dan zondigen we tegen de wil van God, die juist een nieuwe periode in de heilsgeschiedenis geschonken heeft. Als de heidenen, want dat suggereer je eigenlijk, van ik heb niet goed geleefd, zo doe ik het beter. Dus de heidenen leven niet goed, want dan zouden ze net als wij leven. Je zondigt tegen het welbehagen van God. Want het welbehagen van God is het nieuwe verbond. Het oude verbond is gekenmerkt, dat is het oude verbond en ik herhaal het maar geregeld, want dat het goed inslijpt. Ook juist in het verbondsdenken rond de doop. Dat oude verbond, dat is niet het verbond met Abraham, maar het verbond dat bij de Sinaï gesloten werd. Waar al die wetten en bepalingen gegeven werd. Je keert terug tot dat oude verbond. En daarmee veracht je die grote gave van God van het nieuwe verbond. Dat is tegelijk een dringend appel op de gelaten. Als zij zich laten leiden tot de besnijdenis en het onderhouden van dagen en spijswetten, dan zondigen ze tegen het welbehagen van God en tegen zijn genade en tegen dat volkomen offer van Jezus Christus. En dat gevaar zit er nou altijd in bij ons, bij mij en bij u. Toen u de verlossing vond, toen u voor de eerste keer werd aangeleid aan het heilige avondmaal. Mensen, wat viel het open, u verloren, maar door God verkoren. Wat viel het open, het bloed van Jezus Christus, God zo reinigt van alle zonden. Maar wat gebeurt er nu zo vaak? Terug naar die oude positie als een slaaf. Ja, is het wel echt met me? Zou ik dan niet beter leven? Zou ik dan hier niet minder last van hebben? En zou ik dat dan niet meer als een aanvechting zien? En in die worsteling, ja, waar ga je heen? Naar je bevinding. Heb ik wel genoeg last van mijn zonde? Ben ik wel genoeg veranderd? Ben ik nou wel ineens een perfecte moeder voor mijn kinderen? Perfecte vader. Proeft u hoe we daarmee terugkeren naar de werken van de wet? Of misschien legt u zichzelf andere wetten op? Als je aan het avondmaal gaat, als je een kind van God bent, als je gelooft in Jezus Christus, mag je dan nog wel naar de dierentuin? Mag je dan als christen wel hartelijk lachen? En je vergeet zomaar dat God de lachspieren geschapen heeft, die ook nog een goede stof afgeven voor het lichaam. Als je terugkeert naar die positie onder de wet. Mag het wel? Moet, wat moet er? Word je een zondaar? En dat moet Petrus als een vloek in de oren klinken. Namelijk dat hij zelf door zijn gedrag een overtreder blijkt te zijn. De judaïsten zeiden van hem, daarom ging hij terug daar vandaan. Maar nu zegt God dat je zondigt tegen het werk van Christus. Door je Door je gedrag heb jij Jezus beschuldigd. En dat heeft hij zich op geen enkele wijze gerealiseerd. En u realiseert het zich ook niet, maar op die wijze beschuldig je Jezus Christus. En zo brengt Paulus Petrus tot bezinning. En wat doet hij dan? Dan onderwijst hij ons in onze nieuwe positie. Daar moeten we uit leren denken. Leren denken vanuit onze nieuwe positie in Christus. Wat stelt Paulus er tegenover? Lees maar mee in vers 19. Want ik ben door de wet voor de wet gestorven, opdat ik voor God zou leven. Paulus benadrukt nu zijn eigen positie. Kijk, het Griekse werkwoord hoeft het woordje ik niet genoemd te worden, apart. Als het apart genoemd wordt, geeft het extra nadruk. Paulus zegt ego, ik, kar. Dat betekent ik voor mij. Hij spreekt nu in de eerste persoon. Dat doet hij niet omdat het van Petrus niet zou gelden. God heeft het Petrus zelf geleerd. Maar Petrus leeft er nu niet uit. Als u leeft zoals ik u het net getekend heb. U hebt het toen met uw eerste avondmaalsgang en alle ruimte in Christus geleerd. Maar u leeft er nu niet uit. U keert terug naar die oude positie. Ego-kar, wat mij betreft. En nou wil hij dat Petrus zal zeggen, ja, maar dat geloof ik ook, Paulus. Nou, leef er dan naar. Daarom zegt Paulus het zo. Paulus zegt, ik ben gestorven. Dat geldt natuurlijk niet letterlijk van Paulus, want hij zit met zijn pen. Nee, maar het geldt wel van hem in zijn positie voor God. Het geldt wel van hem door het geloof in Jezus Christus. Als u, weet u nog, geloof eist Christus, dat geloof, dat is altijd toevluchtnemend van aard, dat vlucht naar Christus en dat verenigt met Christus. Door het geloof hoort Paulus, hoort u, helemaal bij Christus. En in Christus, anders had God u niet kunnen vrijspreken. In Christus geldt alles wat van Christus geldt. En Christus is gestorven door de wet. Het klinkt misschien vreemd, wij zouden eerder verwachten, ik ben door het evangelie aan de wet gestorven. Nee. Christus is gestorven door de wet. Door de wet is hij veroordeeld tot het kruis. Heeft Caiaphas zijn kleren? Heeft hij zijn kleren gescheurd? Hij is des doods schuldig. Hij zegt dat hij de zoon van God is. Ja, hij zegt wat Adam had moeten zeggen tegen de Satan bij de verleiding. Ik ben Gods zoon. Ik ga mijn vader niet verdenken. Ik ga mijn vader niet op zijn hart trappen. Dat had Adam moeten zeggen. En Christus heeft het gezegd. Zelfs toen hij daarom werd veroordeeld tot de dood. Volgens onze wet moet hij sterven. En de wet heeft hem het leven afgenomen, de doodstraf ondergaan. En dan ben je eraf. Stel voor dat iemand in Amerika in de dodencel ter dood gebracht wordt. Op de elektrische stoel of met een injectie. En na 2 dagen wordt hij weer levend. De dood is vastgesteld. Na 2 dagen wordt hij weer levend. Mag hij zo de gevangenis uitlopen, want de straf is betaald. Dat moet uw denken vervullen. Christus door de wet gestorven. En ten derde dagen opgestaan van de doden. De wet heeft niks meer van hem te eisen. En dat heeft hij gedaan als in de plaats van Adam en alle die in hem geloven. Geworden onder de wet. Opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. Door die vloek van God te dragen aan het kruis. De wet heeft niks meer te eisen van Christus. En Paulus zegt, Petrus, door het geloof zijn wij verenigd met Christus. Geldt in Christus van ons wat van Christus geldt. U moet leren niet meer onder de wet te denken. Dan moet je denken, is het goed genoeg? Ziet u in, dan zit je weer van beneden naar boven. Is het goed genoeg? Is het echt genoeg? En dan worstel je daarmee. Je moet niet meer denken van onder die positie. Ik ben door de wet, voor de wet gestorven. Wat betekent dat? Nou, we kennen allemaal wel, jongens en meisjes, dat beeld van de PTT'er op zijn fietsen met die herkenbare kleuren. Oh, je hebt ze overal gezien, op het industrieterrein, bij jullie thuis. Weet je waar ik nog nooit een PTT'er in functie gezien heb? Op de begraafplaats. Ik heb nog nooit een PTT'er met zijn tas zien lopen op de begraafplaats en dan zoeken en bij die steen om daar een bekeuring neer te leggen. CJB, 300 euro of zo. Of om een rechtsgeding neer te leggen. Iemand heeft een klacht tegen u ingediend. Nou, van de rechtbank. Nooit gezien. Die zijn niet meer onder de wet. Die vallen niet meer onder de Nederlandse wet. Voor de wet ben je dood. De wet heeft niets meer te eisen. Kijk, dat is de nieuwe positie in Christus. Je hoeft in Christus niet meer te denken. Goed genoeg, voldoe ik eraan, enzovoort. Voor de wet ben je dood. Maar als je zelf vrijwillig weer terugkeert naar die positie onder de wet, dan krijg je weer bekeuringen thuis. Dan krijg je weer de aanvechtingen van je geweten, tekort. In Christus. Christus heeft de wet volmaakt gehouden. Er zijn altijd 2 dingen hè, waar je aan moet denken. Het is niet alleen dat we delen in het bloed van Christus gestort aan het kruis. Dat is nodig. Maar Adam moest en mocht leven, het leven tot eer van God. En dat heeft hij aan het begin afgebroken. En dat leven heeft Christus tot zijn 30ste geleefd. Zijn vader verheerlijkt in alles als kleine jongen van 12. Met zijn grote ogen, toen zijn moeder, en Maria was een gewone moeder. Dan ben je kind kwijt. Misschien heb je het nog wel gehad in de vakantie even op het strand of weet ik wat. Je kind even kwijt en je bent, oh God, alsjeblieft mag meevallen. Je man te laat thuis. Oh, hij zal toch niet in de trauma-helikopter liggen? En dan staat hij op de stoep en dan begint te mopperen. In plaats van eerst zeggen, zullen we samen de Heer danken dat hij er weer staat. De positie. Christus heeft geleefd voor zijn vader. Vader, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Hij kan tegen God zeggen. En daarna heeft hij de doodstraf gedragen die Adam en zijn nageslacht verdiend heeft. Dus tweeledig is het werk van Jezus Christus. Daarom met het laatste deel de vergeving der zonden, met dat eerste deel het recht en eeuwige leven. Petrus, als je terugkeert naar die oude positie, ondermijn je de waarde van het kruis. En je mag, dat moet je beseffen, door het geloof in Christus ben je in Christus. Dat betekent, je bent met Christus wat de wet betreft gestorven. Daarom ben je ontheven van de plichten van de wet en dat krampachtig. Ik krijg toch geen bekeuring? Wij zijn met Christus al in de hemel gezet. Wat een machtige ontdekking. Christus heeft het volkomen verdiend om zalig te worden. Om straks op de nieuwe aarde te zijn. Hoef ik niet eens één oprechte traan te wenen en in een potje te bewaren. Want wat ontdek je in je eigen tranen? De droefheid naar God nog een onvolkomenheid. Vandaar dat meneer natte tranen in de Heilige Oorlog, als die voor Emmanuel staat, ja, ze noemen mij natte tranen, natte ogen. Maar in mijn tranen zit nog zoveel modder. Ik weet niet of ik die naam waardig ben. Mensen, in die positie, als het om een echte zondekennis gaat, moet je dat voor de wet onderzoeken of dat echt genoeg is. En leef je met Luther altijd in de kramp. Nog dieper zou ik willen buigen, nog meer zou ik willen beleiden. Maar in Christus, hij heeft de tranen geschreid in Gethsemane, terwijl het bloed uit zijn poriën perste. Hij heeft geweend over de afkeer en verlating van God over Jeruzalem. Hoe menigmaal heb ik u niet willen bijeenvergaderen. In Christus. Niet de wet is je meester, je chef, aan wie je verantwoording hoeft af te leggen. God is je vader in Christus. Met hem in de hemel gezet. Dat betekent niet, want iemand denkt dan, ja, dat is een wetteloos leven. Nee, Paulus voegt er wat achteraan. Want ik ben door de wet, voor de wet gestorven. Kom maar, opdat ik voor God zou leven. Wat beleidt hij daarmee? En dat is zo eerlijk van hem. Wat beleidt hij daarmee? Dat hij in zijn vroegere positie onder de wet voor Paulus leefde. Hij deed voor zichzelf. Dat de mensen zeiden, jongens, moet je naar die man kijken. Die is serieus. U liet toen de dingen voor de mensen. Ja, maar als de mensen het zien, dan denken ze dat ik niet aan het avondmaal hoor. U deed het voor de mensen. Paulus zegt, wat is nou de bevrijding? Ik ben nou een kind. Ik hoef niet meer aan die chef te vragen, doe ik het goed en doe ik het goed genoeg, de wet. Maar ik mag voor God leven. Mijn vader. Heren, wat wilt u dat ik doen zal? En in die nieuwe positie heeft Paulus een nieuwe reden om gehoorzaam te zijn. Die veel krachtiger is en heilzamer. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan die trouwe Heer voor zijn genade vergelden? Leven voor hem die het waard is. En niet uit het mag niet en denk erom dat moet van de wet. Paulus schrijft dat eigenlijk heel ontspannen. Zullen we er eens een voorbeeld van zoeken? Zoekt u maar met mij 1 Korinthe 10 op. 1 Korinthe 10. Ah. Dan gaan we vers 23 tot en met 33 lezen. Hij zegt, alle dingen zijn mij geoorloofd. Vers 23. Maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen bouwen op. Laat niemand zijn eigen voordeel zoeken, maar ieder dat van de ander. Als ik dat voor Jan doe en Jan doet voor mij, zijn we er allebei goed mee. Eet alles wat in de vleeshal verkocht wordt. In de heidense tempels werden offers gebracht en het vlees werd dan naar de vleeshal gebracht. Er waren ook boeren die hun koeien daar verkochten. Maar er kwam ook vlees van de heidense tempels die daar weer extra geld voor beurden. Paulus zegt, als je nou naar de vleeshal gaat om vlees te... Hij zegt, je mag niet bij die vleeshal komen. Hij zegt, eet alles wat in de vleeshal verkocht wordt, zonder na iets navraag te doen omwille van het geweten. Je moet niet vragen aan die man achter, aan die slager. Dat is een lekker stukje vlees. Komt dat uit de tempel van Zeus of zo? Je hoeft dat niet te vragen, zegt Paulus. Want het is van de Heere is immers de aarde naar volheid. Dat zijn de koeien van God, mensen. En als iemand van de ongelovigen u uitnodigt, dus een heiden, en u wilt naar hem toe gaan, en u krijgt een stukje varkensvlees, wat goed gebraden is, eet dan alles wat u wordt voorgezet, zonder naar iets navraag te doen, omwille van het geweten. Indien echter iemand tegen u zegt, nou, dat heb ik van de priester gekocht, dat is een afgodenoffer. Schuif dan je bord weg, eet het dan niet. Waarom niet? Die koe was net zo goed en de varken net zo goed van God. Maar omwille van hem die dat tegen u zegt. En omwille van het geweten. Want de Heer is immers de aarde naar volheid. Nog een keer. Ik heb het echter niet over uw eigen geweten. Dus omwille van het geweten, ik heb het niet over uw eigen geweten, maar over dat van de ander. Immers, waarom zou mijn vrijheid onder het oordeel vallen van het geweten van een ander? En als ik door genade aan de maaltijd deelneem, waarom word ik dan gelasterd om iets waarvoor ik dank? Of u dus eet of drinkt of iets anders, doe het alles tot eer van God. Geef geen aanstoot. Dat zou je doen als je zegt, komt het uit de tempel? Ja, nou eet het toch op, want die koe is uiteindelijk van God. Geef geen aanstoot, niet aan de Joden en ook niet aan de Grieken. En ook niet aan de gemeente van God, zoals ik ook in alles probeer. Alle te behagen, door niet mijn eigen voordeel te zoeken, maar dat van velen, opdat zij behouden worden. Wees navolgers van mij zoals ik navolger van Christus ben. Voelt u de ontspanning? En later zou Paulus dat in de Galatenbrief nog verder uitleggen. In het Oude Testament waren de Joden als kleine kinderen onder toezicht. De wet en de regels moesten hen bij de les houden. Jongens en meisjes, snappen jullie wel in de klas, als de meester bij jou komt kijken, dan denk je gelijk, ik doe toch wel alles goed en ik heb toch niks op een tafel liggen wat er niet mag liggen. Onder voogden en verzorgers. Nu, mama, als het goed is, heeft dat niet als de meester op huisbezoek komt. Het is toch iets niet, toch niet iets wat van de meester niet mag? Nee? Nu zijn de gelovigen volwassenen die de Heer in de vrijheid mogen dienen. Dat betekent geen wetteloosheid, maar voor God leven. Voor je vader, niet krampachtig, maar waar is vader blij mee? Wat wilt u dat ik doen zal? Niet voor de mensen leven. Wat zal die zeggen als die het ziet? Voor God leven. En zo is Paulus bestemd. Hij zegt, dat is onze nieuwe positie om voor God te leven. Eigenlijk zijn we al in de hemel gezet. In Christus is de nieuwe Adam gekomen. En wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Om te leven, niet voor de wet in de krampachtigheid, maar als een kind in de vrijheid voor God. Daar vind je je heil, in de relatie met God. Een nieuw leven, met God als focus. Voor die Judaïsten is dat een vloek. Dat Paulus voor God leven mogelijk acht zonder de wet die God gegeven heeft. Voor Paulus is het een bevrijdend evangelie. Wat een verschil met mijn eertijds. Altijd, maar dan dubbel, mag dit wel, mag het niet. Kom ik nou verder, kom ik nou niet verder. Ik hoef geen één daad te doen om mijn zaligheid waardig te maken. Door het geloof in Christus ben ik in Christus. En daarom kan ik naar het avondmaal, om weer te beleven dat wonder. Dat beleid ik ermee dat het leven buiten mezelf is in Christus en dat ik het daar zoek. En dat ik los van Christus midden in de dood lig. Dus je hoeft te aangaan, ook niet door je voorbereiding van de week, het waardig te worden. Maar hoe druk je van de week ook bent, je mag beseffen wat heerlijk zondag mogen we bij Vader komen, die opnieuw verzegelt dat hij in Christus uit genade ons als zijn kind en erfgenaam heeft aangenomen. Dat ik in Christus voor God volmaakt rechtvaardig ben, om zo ook aan die tafel, wat ik dan noem de eschatologische maaltijd, dat je nou, zoals de Joden in Egypteland, dat Pascha vierde met opgetrokken kleed. Daarmee uitdrukkend, we gaan vertrekken, we gaan naar het land van de belofte. Zo mogen we zitten aan de tafel met één stukje brood en één slokje wijn. En zeggen, straks zullen we aanzitten. Met Abraham, Isaac en Jacob. En die scharen die niemand tellen kan. Uit alle tong en natie om eeuwig God te loven en te prijzen. Hebt u er zin in? Amen. 89, nu vers 7, na dankgebed vers 8.